Voordat we een begin willen maken met de zendingsreizen van Paulus, staan we vanmorgen stil bij Handelingen 9, vanaf vers 10 tot en met vers 19.
En er was een zeker discipel de Damascus, met name Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht, Ananias, en hij zei, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar één, met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft gedaan. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggende, zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren.
Geliefde gemeente, het gebeurde op een zondagmorgen in het jaar 1850 in Colchester in Engeland, dat de jonge Charles Haddon Spurgeon uit het raam keek. Hij was toen een jaar of 15, 16. Het sneeuwde buiten. Het was bar weer. Maar hoe slecht het weer naar menselijke maatstaven gesproken ook was, Spurgeon wilde en zou die dag naar de kerk. De Heere was in zijn hart gaan werken. De Heere had de schuld op zijn hart gebonden. En onder een pak van zonde en schuld zocht hij verlossing, redding, verlichting. En toen hij op weg was naar de kerk om daar een dienst bij te wonen, stak er een zware sneeuwstorm de kop op en uiteindelijk was de situatie zo bar dat Spurgeon niet anders kon dan zijn reis afbreken. En hij sloeg een zijstraat in om daar ergens te kunnen schuilen. Maar toen zag hij een klein kapelletje, een kerkje waar hij nog nooit eerder was geweest en hij besloot om naar binnen te gaan. Klein kerkje, er waren die ochtend ook niet veel mensen samengekomen, het waren er maar 15, zo zou hij later optekenen. Het was een kerkje van de methodisten, mensen die volgens hem zo hard konden zingen dat je er hoofdpijn van kreeg. En die ochtend ging er een eenvoudige man voor. Hij betrad de kansel en toen hij begon te spreken, toen was er teleurstelling in het hart van Spurgeon, want hij had, zo zei Spurgeon later, een vreselijk accent. Maar het ging over Jesaja 45. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Daar sprak deze man over. Maar op enig moment onderbrak hij zijn preek en stopte hij met spreken en keek hij met doordringende ogen naar Spurgeon. En hij zei het, jonge man, wat zie jij er ellendig uit. En als jij niet doet wat mijn tekst zegt, zul je voor altijd ellendig blijven tot in der eeuwigheid. Maar jonge man, wanneer je doet wat mijn tekst zegt, dan zul je leven. Eeuwig leven, ja vandaag nog, zal dan het werk van de Heere zichtbaar worden in jouw leven. En toen deed hij zijn handen in de lucht en toen zei hij het in dat kleine kerkgebouw. Kijk naar Christus, kijk, kijk, kijk naar hem. En gemeente, Spurgeon mocht kijken, met ogen van het geloof. En het was inderdaad als over een pak van zijn rug afviel en hij zijn schuld kwijtraakte. En na deze preek is zijn leven als het ware nooit weer geworden zoals het was. rest van de preek heeft hij weinig van meegekregen. Maar deze woorden waren van indrukwekkende betekenis in zijn leven. Later zou deze man, als de prins van de predikers, het woord brengen aan vele duizenden hoorders. Het was maar een onbekende man daar op die kansel in Colchester. Maar hij was het middel voor Spurgeon, de prins der predikers. Ja, deze gebeurtenis kwam in mijn gedachten bij het licht van Handelingen 9. Want ik zie hier ook maar een eenvoudige man die we verder niet kennen. Hij wordt genoemd een zeker discipel, Ananias. Maar Ananias mag nu het middel zijn in het leven van Saulus, die straks Paulus zal worden, die vervolgens ook aan velen, ja velen het evangelie mag brengen, over het lengte en over het breed van deze aarde. En met het licht van God, de Heilige Geest, willen we stilstaan bij het gedeelte dat we zojuist al hebben genoemd, Handelingen 9, vanaf vers 10 tot en met vers 19. Ik schrijf er vanmorgen boven, Ananias legt Saulus de handen op. Ananias legt Saulus de handen op. Drie gedachten. Allereerst Ananias gezonden door de Heere. Want we lezen in vers 10 tot en met vers 12 hoe Ananias door de Heere wordt gezonden naar Saulus. In onze tweede gedachte Ananias gesterkt in de Heere. Vers 13 tot en met vers 16. Want we zullen zien dat Ananias nogal wat bezwaren heeft. Maar hij wordt gesterkt in de Heere. In onze laatste gedachte, vers 17 tot en met vers 19, Ananias gehoorzaam aan de Heere. Dus allereerst Ananias gezonden door de Heere, gesterkt in de Heere en tot slot Ananias gehoorzaam aan de Heere. En dat alles onder deze woorden, Ananias legt Saulus de handen op. We hebben vorige week gezien hoe Saulus op weg was naar Damascus. Hoe hij de gemeente van de Heer Jezus wilde verwoesten. Hoe hij de kinderen van God wilde arresteren. Mannen en vrouwen gebonden wilde brengen naar Jeruzalem. Ja, hij had gezien en hij had gehoord dat het woord van de Heer vrucht droeg. In Jeruzalem. Noordelijker, in Samaria. Maar ook nog noordelijker, in Damascus. En Saulus heeft ongetwijfeld gedacht, ik moet het voorkomen dat het woord nog meer vrucht zal dragen. Dus ik moet naar het noorden toe, daar waar het meer en meer vrucht gaat dragen. Ja, hij wilde noordwaarts om daar het evangelie een halt toe te roepen. Eerder, geliefde gemeente, hebben we stilgestaan bij Filippus. Die ging niet naar het noorden. Nee, die ging naar het zuiden. Op een woeste weg richting Gaza. Waarom? Om daar het woord te brengen aan de kamerling van Kandazee. Mooi, hè? Vindt u niet? Saulus, hij gaat naar het noorden. Om daar het woord van de Heere tot een halt te roepen. En ondertussen wordt Filippus naar het zuiden gestuurd. Om daar het woord van de Heere te brengen. Het werk van God is niet te keren. Is niet te stuiten, omdat de Heere er zelf over waakt. Het is een heilige ironie. Saulus naar het noorden, Filippus juist naar het zuiden. En het koninkrijk breidt zich uit. Ja, Saulus was op weg gegaan naar Damascus. Hij werd daar neergeveld door de Heere. Hij werd blind. En hij is uiteindelijk naar een plaats gegaan die de Heere hem had gewezen. Dat was zeker de dokter, jongens en meisjes. Ja, hij was blind geworden. Dan ga je naar de dokter, of niet? Nee, Saulus was gehoorzaam aan het woord van de Heere. Hij ging niet naar een arts, hij ging niet naar een dokter. Hij gaat naar het adres dat de Heere hem heeft gewezen. Saulus is meteen gehoorzaam. Zodra de Heere in zijn hart gaat werken, luistert hij naar de Heere. En dan is hij 3 dagen dat hij niet eet en niet drinkt en ook niet kan zien. En dan zijn we bij ons gedeelte. Vers 10. En er was een zeker discipel te Damascus. Ja, dit is maar een zeker discipel. Dit is geen Paulus die de wijde wereld zal overreizen. Geen wereldburger. Deze eenvoudige discipel is ook geen Petrus, een rotsman, een man met een sterke persoonlijkheid. Nee, deze Ananias is maar een zeker discipel die we heel even zien komen in de schrift, die we verderop in het boek Handelingen nog een keer zullen zien, maar die voor de rest helemaal niet een grote plaats inneemt in het koninkrijk van God, maar evenmin in het woord van de Heer. Een zeker discipel. Maar het is nu uitgerekend deze discipel die een middel mag zijn in het leven van Saulus, die zometeen het woord mag spreken tot Saulus, die hem straks de handen mag opleggen, die hem mag onderwijzen. Het is uitgerekend deze zekere discipel die dat werk mag gaan doen. Eén op één. Eén op één. Gemeente, zondag heb ik mogen spreken op de zendingsdag in Elburg. Toen heb ik nog gezegd, zendingswerk, want dit raakt aan zendingswerk. Zendingswerk gebeurt vaak van één op één. Zeker, wij geloven dat het de Heere behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dat is het meest brede spoor waar de Heere zich van bedient. Daar moeten we aan vasthouden. Dankbaar dat u er weer bent vanmorgen. Maar naast dat spoor van de prediking zien we ook altijd een spoor van één op één. De Heer Jezus met de Cananese vrouw, Christus met Nicodemus, Christus in gesprek met de Samaritaanse vrouw. En zeker ook heeft de Heer Jezus aan de scharen het evangelie verkondigd, maar u weet het wel, dat deed hij vaak door middel van gelijkenissen. Daar begrepen heel veel mensen niets van. Nee, vaak is het zo dat het woord van de Heer wordt overgedragen van persoon tot persoon. Ananias hier, Filippus op de weg naar Gaza en Paulus straks in Filippi spreekt hem maar tot enkele vrouwen. En daarom, geliefden, wij moeten ook niet te groot denken, te massaal, te grote verwachtingen hebben. Want zending en het overdragen van het woord, het gebeurt ook vaak in het klein. Ananias is van betekenis in het leven van Saulus. Stefanus was ook van betekenis in het leven van Saulus. Filippus mocht dat zijn in het leven van de kamerling. De vraag mogen wij nemen straks naar huis. Voor wie zijn wij van betekenis, gemeente? Aan wie mogen wij het evangelie overdragen? U moet er wel een discipel voor zijn. Een blinde kan geen blinde leiden. U moet er wel een volgeling van zijn. Van Christus. Maar u mag een zeker discipel zijn. U hoeft niet een grote te zijn in het koninkrijk van God. Bemoedigend, vindt u niet? Ananias krijgt van de Heere een visioen. Hij krijgt een stem te horen. Een gezicht. En daarin een stem. En die stem zegt: Ananias. En dan kijkt Ananias niet om zich heen, of zijn vrouw hem misschien roept omdat hij een klusje moet doen. Ananias kijkt ook niet om zich heen om te zien of kleine Ananias hem misschien heeft geroepen. Als de stem klinkt Ananias, hoort Ananias meteen dat het de stem van de Heer is. Het is de stem van Christus, van de Heer Jezus, zo zal hij zometeen tegen Saulus zeggen. En die stem herkent Ananias meteen. Wanneer herkennen wij iets, gemeente? Wel, wij herkennen pas iets als we iets kennen. En de Heer Jezus, de goede herder, heeft het gezegd in Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem. Maar ook mijn schapen kennen mijn stem. Wanneer zondags de prediking mag uitgaan tot de gemeente, zijn er schapen in de gemeente die de stem van de Heer Jezus daarin opmerken. Nee, het is niet de stem van de dominee ten diepste. Maar in die stem horen ze, ja, hoe zegt het boek Hooglied dat zo prachtig? De stem van hun liefste. Dwars door de stem van de predikanten heen. Wat hebben we in de achterliggende week niet veel stemmen gehoord? In onze woningen, op ons werk, in de winkel, op het wereldwijde web, hebben we de stem van de goede herder nog gehoord, gemeente. Hebben we in de achterliggende dagen de stem van de Heer Jezus nog gehoord. Ja, dan moet het wel stil worden in mijn leven. Dan moet het wel stil worden in uw leven. En daarom vragen we het ook maar aan elkaar. Zijn er ook in het gehaaste bestaan, ondanks dat het vakantieperiode mag zijn. We hollen maar voort. Maar zijn er in de achterliggende dagen nog momenten geweest waarop het stil werd en u de stem van Christus hebt gehoord toen u uw Bijbeltje open sloeg? Toen jij het dagboek las, toen je het woord van de Heere bestudeerde, mocht u de stem van Christus horen, mocht u hem herkennen, mag u hem kennen. Wat ik ook een prachtige trek vind in vers 10, dat is dit, dat Ananias de stem van de Heere hoort en onmiddellijk gehoorzaam is. Zie, hier ben ik, Heere. Jongens en meisjes, ik moest denken aan Samuel. Zodra hij weet dat de Heer hem roept, dan zegt hij het: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ik moest ook denken aan Jesaja, Jesaja 6. Zend mij, Heere. Het is een trek die we door de hele Bijbel heen zien. Gehoorzaamheid, we zien het ook hier. Ananias zegt meteen: zie, hier ben ik, Heere. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Zegt u het maar, Heere. Ik sta tot uw dienst, ik sta in uw dienst. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Hier ben ik, Heere. Sta op. Sta op. Zo klinkt het uit de mond van de Heere. Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. Ananias heeft tegen de Heere gezegd: zegt u het maar wat ik moet doen, en de Heere wijst hem op een adres. Een adres in de Rechte straat. U kent die uitdrukking van een bekende stichting. Maar ook heden ten dagen vindt u in het oude Damascus nog sporen van die Rechte straat. Het was een straat die in het oostelijke deel van de oude binnenstad van oost naar west ging. Zo'n 1,5 kilometer lang. Aan weerszijden geflankeerd door pilaren. En aan het begin en aan het einde een poort. De Rechte straat. In die straat, en tegenwoordig wordt u er nog op gewezen. U wordt gewezen op een vermeend huis. Maar destijds, in de tijd van Saulus, woonde daar een man genaamd Judas. Verder kennen we deze persoon niet. Gods woord zegt er verder niets over. Het is ook niet belangrijk, denk ik. Maar in dat huis, het zal ongetwijfeld een volgeling van de Heer Jezus zijn geweest, woont ene Judas, en in dat huis, daar verkeert Saulus op dit moment. Die opdracht heeft Saulus immers gekregen van de Heer. En wat doet Saulus daar? Ja, het zijn bekende woorden. Deze hebben we al vaak gehoord. Want zie, let op, hij bidt. Hij is in gebed. En nu hebben we het vorige week al tegen elkaar gezegd. Saulus had al misschien wel duizenden gebeden uitgesproken. Opgevoed in een Joods gezin. Als rechtgeaarde Jood heeft hij ongetwijfeld leren bidden. Later heeft dat onderwijs zich verdiept, want hij is grootgebracht aan de voeten van Gamaliel. Deze man wist echt wel hoe hij bidden moest. Maar hoe heeft Saulus gebeden? Gemeente, Saulus heeft altijd gebeden als een farizeer. Als een rechthebbende. Als iemand die er recht op had. Die het wel verdiend had. Wilt u er een afbeelding bij? Lucas 18. Daar zie ik zo'n farizeer in de tempel staan en hij slaat zichzelf als het ware op zijn schouder. Hij geeft zichzelf een schouderklopje. Heere, ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar daarachter in de tempel. Heere, ik vast 2 maal per week en ik geef 10den aan degenen die dat nodig zijn. Heere, wat heeft u het goed met mij getroffen? Zelfgenoegzaam, zelfvoldaan. Een farisees gebed, wat eigenlijk geen gebed genoemd mag worden. Maar dan inderdaad, achter in de tempel een man die zichzelf niet op de schouder slaat, maar zichzelf op de borst slaat vanwege zijn schuldbesef en het uitroept: o God, wees mij de zondaar genadig. En deze tollenaar daarachter in de tempel, hij durft zijn ogen niet eens op te heffen naar de hemel. Waarom bad Saulus als een rechthebbende? Als iemand met volle zakken? Wel omdat hij in geestelijk opzicht ook meende dat hij volle zakken had. Ik lees het u voor, Filippenzen 3. Daar zegt Paulus wat hij geestelijk allemaal meende te bezitten. Vanaf vers 5. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Hoort u dat, gemeente? Paulus was geestelijk door een ringetje te halen. Zakkenvol. Maar dit was als het ware als een geestelijk huis, opgetrokken uit bouwstenen van geestelijke ijver. Maar op de weg naar Damascus, zo mogen we het zien, is dat hele huis ineengestort. Is hij alles kwijtgeraakt en staat hij met lege handen naakt aan de dijk. En nu bidt hij. En gemeente, ik geloof dat dit een kenmerk is van ware genade. Weet u waar ik aan moest denken in de achterliggende dagen? Aan onze prachtige catechismus, die op een beeldschone manier is opgebouwd. Geloof, gebod, gebed. We hebben stilgestaan bij artikelen die gaan over het geloof. We hebben stilgestaan bij enkele geboden. Daar hopen we ook mee verder te gaan na de vakantie. En straks mag het gaan over het Onze Vader, over het gebed, geloof, gebod, gebed. We zien het alle drie gebeuren in het leven van Saulus. Allereerst geloof. Hij wordt neergeveld op weg naar Damascus. Dan ook het gebod. Hij krijgt de wil van de Heere lief. Heere, wat wilt gij dat ik zal doen? En vervolgens zien we ook hoe Paulus, hoe Saulus gehoorzaam is aan het gebod. Hoe hij in het hart wordt gegrepen, maar ook hoe hij nu zijn hart uitstort voor de Heere. Gebed. Prachtige lijnen. Ik geloof, gemeente, wanneer de Heere in uw hart gaat werken, dat ik u niet hoef op te wekken om te bidden. Want dat doet elk kind van God. Ik geloof wel dat een dominee zondags moet zeggen dat u meer moet bidden. Dat geloof ik wel. Maar het gebed hoort zo bij het leven van het geloof. Dat is zo eigen aan het leven van de genade. Dat een predikant u er eigenlijk niet toe zou moeten hoeven opwekken. Kijkt u even naar vers 14, wat daar staat. Om te binden allen, wat staat er dan? Die uw naam aanroepen. Daar hebt u het. Dit gaat over Gods kinderen. Die wil Paulus grijpen en die worden hier genoemd als degene die uw naam aanroepen. Deze mensen die opnieuw geboren zijn, doen wat Joël heeft geprofeteerd en wat Petrus heeft geproclameerd. Het zal zijn dat ze de naam van de Heere zullen aanroepen en die zij zullen aanroepen zullen zalig worden. Hoort u dat, gemeente? Gebed hoort er helemaal bij. Twee voorbeelden voor de kinderen, voor de jongeren in de gemeente. Wij ademen vanzelf als we gezond zijn. Ik denk dat ik tegen jullie niet hoef te zeggen, jongens en meisjes, ga ademen. Ga ademen. Dat doe je vanzelf. En het is niet zo dat je vanavond zegt, nou heb ik een hele dag geademd, nou ga ik vannacht eens een poosje niet ademen. Nee, dat doen we vanzelf. Zelfs als we slapen, dan ademen we. Toch, kinderen? Wel, gemeente, zo is het gebed eigen aan het leven van de genade. Als het leven er is, is er ook adem. Als het geestelijke leven er is, is er ook gebed. Tweede voorbeeld, het huilen van een pasgeboren kindje. Een baby huilt veel, kinderen, en vaak. Waarom? Dat kunnen we niet vragen aan een baby. En als we het al vragen, krijgen we geen antwoord. Maar ik geloof, jongens en meisjes, dat een klein kindje veel huilt omdat het ergens behoefte aan heeft. Het heeft iets nodig. Vaak is dat melk. Kindje wordt stil als het gevoed is. Nu, daar mogen jullie aan denken. in het geestelijke leven, wanneer de Heer in ons hart gaat werken, dan wordt er een behoefte geboren, een verlangen. Dan hebben we, ja, dan hebben we niet iets nodig, maar dan hebben we Hem nodig. Ja, mijn hart dorst naar de Heer. Dan hebben we ook behoefte, zoals Paulus dat later zal zeggen, zoals Petrus dat later zal zeggen, naar de redelijke, onvervalste melk van het woord, als pasgeboren kinderen. De vraag, gemeente, die we elkaar moeten stellen, wordt dit in ons leven nog gevonden? Want ik zie hier in gedachten een biddende en worstelende Saulus van Tarse. O Heere, wees me toch genadig. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. Hier ligt Saulus van Tarse, 3 dagen en 3 nachten, worstelend in het stof van de aarde. Dat mogen we vast aannemen. Nu is er in de achterliggende weken nog geworsteld voor Gods aangezicht. Hebben we nog geworsteld voor het heil van onze ziel? Hebben we nog gebeden en gesmeekt voor het heil van onze kinderen, kleinkinderen en allen die ons lief zijn? Hebben we nog gebeden voor ons koningshuis? Ik heb het gisteravond wel gedaan, gemeente. Maxima, koningin Maxima, die de World Pride opent. Je moet toch kunnen houden van wie je wilt houden? Je moet toch kunnen zijn wie je bent? Staat onze koningin, hè? En die Pride is geopend in de nieuwe kerk van Amsterdam. Gemeente, ook ons koningshuis. We hopen het vanmiddag opnieuw te doen, maar doe het ook persoonlijk. Ook ons koningshuis heeft bekering nodig. Heeft ons gebed nodig. Is er nog, geliefden, geworsteld in de achterliggende week? Als ik nu een ja hoor, mag ik u bemoedigen. Want dan weet de Heere waar u woont. Dan weet de Heere precies waar u woont. Straat, huisnummer, kijk maar. De rechte straat, huis van Judas, de Heere weet het precies. Daar ligt Saulus te tobben en te worstelen. En let er dan ook heel goed op, terwijl Saulus daar in het stof ligt neergebogen, dat de Heer al aan het werk is. Gemeente, zonder dat wij het altijd merken, kan God al bezig zijn met werken. Wees voorzichtig om te zeggen, ik voel het niet, ik merk het niet, ik hoor het niet, ik zie het niet, ik ervaar het niet. Nee, dat doet Saulus in deze ogenblikken ook niet. Maar de Heere werkt al. Hij is al bezig om Ananias naar de rechte straat te sturen. Voelt u dat? En op enig moment in die 3 dagen, en we geloven dat het aan het eind van die 3 dagen is geweest, gebeurt er iets wonderlijks in het leven van Saulus. Dat gebeurt ook wel in het leven van een kind van de Heere. Dan breekt er plotseling een beetje licht door, vers 12. En hij heeft in een gezicht gezien dat de man met name Ananias inkwam. Dus op enig moment, terwijl Saulus daar lag te worstelen, en we geloven inderdaad met betrouwbare verklaarders dat het aan het eind van die 3 dagen is geweest, dan ziet Saulus een visioen in een gezicht. Hij ziet dat er een man naar hem toe komt, die zich wellicht heeft voorgesteld als Ananias, die legt hem de handen op en Saulus wordt weer ziende. En ik geloof dat Saulus toen iets heeft ervaren, toen hij dat zag gebeuren. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Saulus, er is verlossing. Hij zal verlossing zenden. Zijn goedheid, Saulus, is zeer groot. Ja, Saulus, wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht, Saulus. En zo kan het wel eens zijn in het leven van de genade, dat te midden van de worstelingen, te midden van de smekingen, te midden van de gebeden, soms opeens een opening komt, licht doorbreekt, dat de Heer het laat weten. Ik weet van u, ik weet van jou af, ik weet precies waar je woont. Straat en huisnummer. Ananias gezonden door de Heer. We gaan naar onze tweede gedachte, Ananias gesterkt in de Heer. En Ananias antwoordde, Heere, Ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Lees ik dit nu goed? Durft Ananias het bestaan om tegen de Heere in te gaan? Lees ik het nu goed dat Ananias hier tegen de hoge, heilige, rechtvaardige God ingaat? Ja, dat lees ik goed. Hij is zo geestelijk brutaal dat hij als het ware zegt tegen de Heere: maar begrijp me goed, Heere, dat is niet niks wat u van mij vraagt. Wacht even, voordat ik op weg ga, mag ik u herinneren aan? Hij heeft de heilige brutaliteit om dit te doen, gemeente. En toch moet ik mijn toon maar een beetje matigen, vindt u ook niet? Moeten we allemaal maar doen. Want hoe vaak ga ik niet een eigen gekozen weg, een weg bij de Heere vandaan, of een weg juist recht tegen de Heere in? Ja toch? We kunnen het ook wel een beetje begrijpen, denk ik. Ananias, een discipel van de Heere. Ik lees in Handelingen 22 dat hij een godvruchtig man is. Ik lees daarbij in Handelingen 22 dat er een goed getuigenis van Ananias uitging onder de Joden. Nu reken maar dat Saulus zo'n discipel van de Heere wel zou willen doden. Hij kwam toch om de discipelen in Damascus te doden? En wij leggen ook niks te veel in de tekst van morgen wanneer we zouden zeggen dat dierbaren van Ananias misschien wel in de gevangenis terecht zijn gekomen. Of misschien wel zijn gedood, gegezeld, gemarteld door de hand van Saulus. En wat Ananias hier zegt moeten we ook even op ons laten inwerken. Ananias heeft zaken gehoord over Saulus. Hij ging naar Jeruzalem. Hij verrichtte razzias. Hij heeft bloed aan zijn handen. En nu is hij in Damascus om datzelfde werk voort te zetten, ouderen en jongeren. Er zijn misschien wel gebeden opgestegen tot de Heere. Heere, wilt u ons toch bewaren voor deze wrede wolf? Heere, wilt u ons toch sparen, want Saulus is in de stad gekomen? En moet Ananias nu naar het hol van de leeuw? Naar die slangenkuil? Moet hij nu uitgerekend naar die wrede wolf die hem naar het leven staat, die zijn dierbaren misschien wel heeft omgebracht? O, we zien hier dat Ananias een mens is van gelijke bewegingen als wij. Een kind van de Heere, gehoorzaam aan de Heere. Heere, zie, hier ben ik. Maar dat ook hij een mens is van vlees en bloed en dat ook een kind van de Heere bang kan zijn. Kan terugdeinzen voor een opdracht. Moet ik dat echt gaan doen? Moet ik naar dat adres? Maar nu de Heere. Wat een genade, wat een goedheid bij hem vandaan. De Heere veegt Ananias niet weg. De Heere roept ook niet een ander die de opdracht moet vervullen. Nee, de opdracht klinkt: ga heen. Nou, eigenlijk zou dat al voldoende moeten zijn. Ananias, ga heen. Ik heb toch gezegd: gaan. Maar de Heer is zo goed, de Heer is zo genadig, dat hij ook nog uitleg geeft aan zijn knecht Ananias en ook nog toelicht waarom Ananias moet gaan. Had hij niet hoeven doen? Doet hij wel. Waarom dan? Waarom moet Ananias dan toch naar de rechte straat? Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Ananias, ik heb deze man uitgekozen. Ananias, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid ben ik innerlijk met ontferming bewogen geweest over Saulus. En ik wil Saulus gebruiken als een instrument, als een vat om mijn naam uit te dragen de wereld over. En afgelopen donderdag waren er ook andere sprekers in Elburg en een van die sprekers heeft hele krachtige dingen gezegd over de uitverkiezing. Die wil ik met u delen, want ik stem het van harte toe. De uitverkiezing, gemeente, is tot verhoging en verheerlijking van de Heere. Want het begint bij hem, het komt ook voort uit hem. De uitverkiezing is ten tweede tot vernedering van de mens, want er komt niks van mij bij. Er is zonder mij, over mij beslist, val ik helemaal buiten. Ten derde mag het ook tot troost zijn voor mij, want het is niet een muur waarop ik stuk loop, maar het is een poort in de muur waar ik doorheen mag gaan, door genade. En de uitverkiezing tot slot, en dat is voor degenen die ook werkzaam mogen zijn in Gods koninkrijk, en die zijn er ook vanmorgen. Het is tot bemoediging, want de Heere gaat door met zijn werk. En zij die onder het zegel van de uitverkiezing liggen, zij zullen toegebracht worden. We hebben het in de consistorie tegen elkaar gezegd als broeders. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Van alle windrichtingen zullen ze aanzitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. Kracht van de uitverkiezing, geliefde gemeente. Ik hoop dat we het recht mogen zien. Saulus is een uitverkoren vat. Nou kinderen, opnieuw een woord voor jullie. Jullie weten wel wat een vat is. En jullie weten ook wel wat een leeg vat is. Daar kun je eigenlijk niks mee. Een vat is bedoeld, kinderen, om iets in te doen. En om iets te vervoeren van de ene plaats naar de andere. Saulus is in zichzelf maar een leeg iemand. Hij heeft van zichzelf niks en hij heeft ook uit zichzelf niks. Maar hij mag nu gevuld worden door de Heer Jezus en vervuld worden met de Heilige Geest. En zo mag hij nu de naam van de Heer Jezus, ja die ene naam waardoor wij moeten en kunnen zalig worden, mag hij de wereld overdragen. En deze woorden is de apostel ook nooit weer vergeten. Hij zal in Romeinenbrief optekenen hoe de grote pottenbakker vaten maakt ter ere en ter ere. Hij zal in de tweede brief aan Korinthe, het vierde hoofdstuk, schrijven. Wij hebben een schat in aarden vaten. Hij mocht zich een vat weten voor de Heere, door de Heere. Ja, en let er dan ook even op, en ik kom er later nog wel op terug, als de Heer het geeft, om mijn naam, zo zegt de Heere, te dragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. Heidenen, hooggeplaatsten, maar ook de Joden. Nogmaals, ik hoop er later op terug te komen, maar de Heere vergeet Israël niet. Goed vasthouden hoor, goed vasthouden. En dan vers 16, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Er staat in het Grieks een woordje voor moeten, dat is het woordje wat u ook wel vaker van deze kansel heeft gehoord, want ik heb u er vaker bij mogen bepalen. Dat is het woordje dij, het is nodig dat, het moet, het is noodzakelijk. Dat heeft de Heer ook bepaald in zijn raad en wijsheid. Saulus moet lijden. Hij mag de naam van de Heere belijden en daarom moet hij ook lijden. Hij mag de naam van de Heere de wereld indragen, maar het betekent voor hem ook kruis dragen. Hij wilde de gemeente van Christus laten lijden en nu moet hij zelf gaan lijden. Hij moet. En dat gebeurt al heel snel, want wanneer u even met me meekijkt, u hoeft het hoofdstuk er niet voor uit te gaan. Vers 23 bepaalt ons erbij. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Dat is nog in Damascus. En Saulus moet de stad uitgesmokkeld worden. Over de stadsmuur heen in een mand. Meteen aan het begin van zijn bediening. En ik wil u ook bepalen bij wat Paulus, want dan heet hij Paulus, opgetekend heeft in 2 Korinthe 11. U hoeft het niet met me op te zoeken, maar laat het maar rustig op u inwerken. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broederen. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Zomaar een glimp Zomaar enkele woorden waarin Paulus optekent dat hij heeft moeten lijden omwille van de naam van Christus. Gemeente, hij moet lijden. Dat is de boodschap die Ananias moet geven aan Saulus. Lijden omwille van de naam van de Heer Jezus. Lijden omwille van de naam van Christus. En dan tot slot onze laatste gedachte, Ananias gehoorzaam aan de Here. Vers 17. Hoe Ananias op weg is gegaan, we weten het niet. Dat hij op weg is gegaan, weten we wel. Want we zien hem in gedachten gaan naar het huis waar hij moet zijn. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Twee mannen. Die lijnrecht, diametraal tegen elkaar overstonden. Kwamen net al bij elkaar in een visioen. Dat vind ik al groot. Ze komen nu samen in één huis. En dan hoort Saulus, de deur open gaat van de kamer waarin hij zich bevindt. Hij hoort voetstappen dichterbij komen. En dan hoort hij het Ananias zeggen: Saulus, ik ben hier nu wel, omdat de Heer mij geroepen heeft. Saulus, ik ben hier nu omdat ik naar u toegestuurd ben. En ik leg u de handen op, Saulus. Maar als ik mijn zin deed, Saulus, dan had ik met deze handen heel wat anders gedaan. Want mijn handen jeuken. Lezen we niet. Niks daarvan. Als Saulus die voetstappen dichterbij hoort komen, dan voelt hij twee handen op hem gelegd worden. En dan klinkt het uit de mond van Ananias: Saul, broeder. Ik laat even een stilte vallen. Want o, wat gebruiken wij dat makkelijk. Broeder hier en zuster daar. Alsof we in een klooster leven met elkaar. Ik heb het wel vaker gezegd. Het mag ook, want we hanteren in de kerk het oordeel van de liefde. We zijn een gemeenschap. We mogen inderdaad broeder en zuster tegen elkaar zeggen. Maar ten diepste geldt het wanneer we broeder en zuster tegen elkaar zeggen, alleen wanneer we God als vader hebben. Dat voelen we wel aan, denk ik. En krachtens het verbond is de Heere onze vader. Maar, daar hoop ik vanmiddag wel meer over te zeggen, het moet wel dieper. Dat weten we ook met elkaar. Maar proef even de woorden van Ananias. Nu is hij inderdaad in het hol van de leeuw. Komt hij naar deze wrede wolf toe, legt hij hem niet alleen de handen op, maar zegt hij het zelfs: Saul, broeder. Saul, wij zijn broeders van elkaar, door de bloedband van Christus. Wij zijn als zonen van hetzelfde huis en we mogen als broeders samenwonen. De Heer heeft een band gelegd, een geestelijke band. Ja, dit is de gemeenschap van de heiligen. Saul, broeder. En weet u wat ik dacht, gemeente? In die handen van Saulus zie ik nu iets van de handen van Christus. En wanneer ik goed naar die handen van de Heer Jezus kijk, zijn het doorboorde handen. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Inderdaad, Saulus had een klap verdiend. Maar hoe zeiden we het laatst ook alweer? Hij krijgt een kus. Een kus uit de hemel. Want in de handen van Ananias zie ik de handen van Christus. Zie ik de handen van hem die altijd op zoek is geweest naar het verlorene. Zie ik de handen van hem die het weggedrevene heeft willen zoeken. Zie ik de handen van hem die met hoeren en tollenaars at. Zie ik de handen van die gezegende Christus, die zelfs deze grootste en voornaamste van de zondaren goed en genadig wil zijn. Zijn er ook vanmorgen hier in de Bethelkerk die het moeten zeggen: ik voel mij een Saulus. Ik zie er heel vroom uit en ik heb ook al die jaren een trappetje gebouwd met allemaal sporten waarbij ik als het ware opklink tot de hemel. Filippenzen 3. Onberispelijk voor het oog. Maar ten diepste staken nog buiten. Gemeente Christus wil vanmorgen tegen u zeggen. Saul, broeder. Saul, broeder. Hij reikt u de hand en hij wil zijn doorboorde middelaarshanden genadig op uw hoofden leggen. Wordt nog rijker. De Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Ik kan me levendig voorstellen, ik denk niet dat we daar veel verbeelding voor nodig hebben, dat Saulus in de achterliggende dagen heeft gedacht, zou ik ooit weer ziende worden? Zou ik mijn zicht weer terug mogen krijgen? Want hij had met een zelfvoldane blik naar de dood van Stefanus gekeken. Hij was met vuurspuwende ogen op weg gegaan naar Damascus. Hij wilde met haat in zijn ogen de gemeente van Christus verwoesten. Wanneer de Heer met hem in het recht zou treden en gadeslaan, zou Saulus ten diepste altijd blind moeten blijven. En daar was hij nog niet eens op het zwaarst gestraft. Niet waar? Maar nu mag hij ziende worden. En in de stille voorbereiding heb ik die woorden ook wel even op me laten inwerken. Want waar kijken wij allemaal niet naar, gemeente? Waar hebben onze ogen? Alleen in de achterliggende week. We hoeven niet zo ver terug te gaan hoor. Alleen in de achterliggende week al. Waar hebben onze ogen naar gekeken? Wat hebben we allemaal gezien? En vanmorgen geldt het voor de meesten van ons dat we de oogjes weer open mochten doen. En dat we weer mochten zien, dat we weer mochten kijken. En we zien elkaar, we kijken elkaar aan. Dat mag wel genade heten, gemeente. Dat mag wel genade heten. En die genade, ja, dat is ook zo'n mooie trek, klinkt nu ook door in die naam Ananias. Want als Ananias zichzelf voorstelt aan Saulus, dan spreekt Ananias daarmee uit, God is genadig. Ananias betekent hetzelfde als het oud-testamentische Hanania. De Heere is genadig. O, wat een prediking, gemeente. Hier zit Saulus, worstelend en tobbend, smekend aan de genadetroon. Er komt een man binnen met de naam, God is genadig. En Saulus mag weer gaan zien. Wat een genade, wat een grootheid van de Heere. En dan wordt het nog groter, wordt het nog rijker. En daar willen we dan ook zo meteen mee besluiten. Hij wordt ook vol van de Heilige Geest. Hoe moeten we dat zien? We moeten het zo zien, dat geloof ik op grond van verschillende verklaringen, dat de Heilige Geest Saulus helemaal vol maakt van zichzelf. Dat Saulus straks ook helemaal geleid zal worden door die Heilige Geest, maar dat diezelfde Heilige Geest hem ook bekwaam maakt voor het werk dat hij mag doen. En als ik dan één voorbeeld mag noemen, en dan blijf ik maar bij een brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, u kent dat hoofdstuk, daarin gaat het over de vrucht van de Geest, dan bepaal ik u één, bij één deelvrucht, de vrucht van de liefde. Vrucht van de liefde. Saulus heeft vanaf dit moment een enorm sterke en grote liefde voor de Heere. We hopen het nog te horen. Wanneer hij komt op de Areopagus, dan is hij ontsteld en ontzet vanwege de vele goden die hij daar ziet. Dan is hij geraakt in het hart, omdat de God van de hemel wordt miskend. Hij heeft God intens lief. En die liefde zorgt er ook voor dat hij niet alleen God lief heeft, maar ook de mens. Nog één keer 2 Korinthe 11. Vers 28. Zonder de dingen die van buiten zijn, en dat was een hele lijst, dat hebben we net gehoord, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Hij ging gebukt onder de zorg van de gemeente. En ik lees in Handelingen 20 dat hij de gemeente van Efeze met tranen, ja met veel tranen heeft gediend. Liefde tot God, liefde tot de mens. Geliefde gemeente, u die mag dienen in het koninkrijk van de Heere. Ook in het verenigingsleven, ook op de zondagschool, ook binnen andere verbanden, binnen de catechese. Wanneer we de Heere mogen dienen, hebben we deze twee zaken nodig. Liefde tot God allereerst, maar ook een hart voor de mens. en dan vallen van zijn ogen af als schellen. Moeilijk te vertalen, we willen er ook niet te veel over zeggen, maar we moeten denken aan schubben. Buiten Bijbelse bronnen gebruiken dit woord en dan mogen we dat zien als het schubben van een dier, van een vis. En dan lees ik tot slot in vers 19 en laten we daar dan mee besluiten. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. Hij heeft 3 dagen, 3 nachten niet gegeten of gedronken. Hij neemt weer voedsel tot zich en voelt zich gesterkt. En wat doet hij dan met die krachten? Wat gaat hij dan doen met die krachten die hij op mag doen uit het voedsel dat hij tot zich neemt? En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Hij moet meteen naar het volk van God. Ja, hij had het op hun leven gemunt, maar hij moet nu bij hen zijn, want er is een band van liefde tussen hem en de kinderen van de Heere. Gemeente, ik ben het hier nog niet tegengekomen, zeg ik in dankbaarheid. Ik ben het wel eens eerder tegengekomen, dat er gezegd werd, ach, voor geloven heb ik de kerk niet nodig. Geloven, dat kan ik wel doen in het bos, tijdens een boswandeling, of tijdens een heerlijke strandwandeling. Als ik zo wandel langs het strand en ik zie de zee en geloven, nee, daar heb je de kerk niet voor nodig. Gemeente, als er alleen is onder ons of die meekijkt of meeluistert en die van mening is dat we de kerk niet nodig hebben, dan moeten we de zaak maar eens grondig nakijken. Dan moeten we de zaak maar eens grondig nakijken. Ik zie hier heel wat anders. Bij Saulus breekt het licht door. En hij moet meteen naar de gemeenschap. Meteen naar de discipelen. Hij moet gaan naar de kring waar het volk vergaderd is. Daar moet hij zijn. Daar wil hij zijn. Geliefden, we hebben stilgestaan hoe het licht in het leven van Saulus is doorgebroken. En vanmiddag hopen we te horen hoe Saulus dat licht mag gaan uitdragen de wijde wereld in. Amen.